Gemeente, laten we ons samen zijn beginnen met het zingen van Psalm 105, daarvan het derde vers. Vraag naar de Heer en zijn sterkte, naar Hem die al uw heil bewerkte. Zoek dagelijks zijn aangezicht. Psalm 105, vers 3. De schriftlezing is deze morgen uit 2 Kronieken 34, vers 1 tot 7. Dus 2 Kronieken 34, vers 1 tot 7. Maar stellen we ons eerst voor de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want In 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het 5e gebod, eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het 6e gebod, gij zult niet doodslaan. Het 7e gebod, gij zult niet echt breken. Het 8e gebod, gij zult niet stelen. Het 9e gebod, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Het 10e gebod, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Lezen we nu 2 Kronieken 34, vers 1 tot 7. Josia was 8 jaren oud toen hij koning werd en regeerde 31 jaar te Jeruzalem. En hij deed wat recht was in de ogen des Heren en wandelde in de wegen van zijn vader David en week niet af ter rechter noch ter linkerhand. Want in het 8e jaar van zijn regering, toen hij nog een jongeling was, begon hij de God van zijn vader David te zoeken. En in het 12e jaar begon hij Juda en Jeruzalem van de hoogten en de bossen en de gesneden en gegoten beelden te reinigen. En men brak voor zijn aangezicht af de altaren der Baals. En de zonnebeelden die omhoog boven dezelfde waren, hieuw hij af, de bossen ook. En de gesneden en gegoten beelden verbrak en vergruisde en strooide hij op de graven dergenen die hun geofferd hadden. En de beenderen der priesters verbrandde hij op hun altaren. En hij reinigde Juda en Jeruzalem. Daartoe in de steden van Manasse en Ephraim en Simeon, ja tot Naftali toe, in haar woeste plaatsen rondom, brak hij ook de altaren af en de bossen, en de gesneden beelden stampte hij, die vergruizende, en al de zonnebeelden hieuw hij af in het ganse land van Israël. Daarna keerde hij weder naar Jeruzalem.
Gemeente, zingen we verder van Psalm 92 en daarvan het eerste vers. Laat ons den rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o opperheer, dat we ons in u verblijden. En wat er verder staat in Psalm 92, het eerste vers.
Thank you.
Gemeente, vanmorgen wil ik met de hulp van de Heer voor u een preek lezen van dominee S.W. Jansen. De tekst van deze morgen is 2 Kronieken 34, de versen 1 tot en met 7. Maar ik lees u enkel vers 3a. Want in het achtste jaar zijner regering, toen hij nog een jongeling was, begon hij de God van zijn vader David te zoeken. We willen verder zingen van Psalm 32. Het eerste, het vijfde en het zesde vers. Psalm 32, vers 1. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. En wat er verder staat in het vijfde en het zesde vers van Psalm 32, en ondertussen wordt er gecollecteerd. Want in het 8e jaar zijn regering, toen hij nog een jongeling was, begon hij de God van zijn vader David te zoeken. Het thema van de preek is Josia tot God bekeerd. We willen 4 punten aan de orde stellen. Het eerste zijn tijd. Het tweede zijn koningschap. Het derde zijn zoeken. En het vierde zijn reformeren. Dus het thema is Josia tot God bekeerd. Zijn tijd, dat volgt uit het verband van de tekst. Vervolgens zijn koningschap, daar begint onze tekst mee in vers 1 en 2. Dan zijn zoeken, het staat er kort in vers 3a. En tenslotte zijn reformeren, samengevat in vers 3b tot en met vers 7. Maar dan eerst zijn tijd. Woorden wekken. Voorbeelden trekken. Misschien kent u die uitdrukking wel, gemeente. En wat betekent dat, kinderen? Wel heel eenvoudig. Als je naar school gaat en je hoort de Bijbelvertelling van de meester of juf, dan hoor je allemaal woorden uit de Bijbel, Gods woord. Een juf of meester spreekt woorden de hele dag door en vertelt je wat wel en wat je niet moet doen. Maar is zijn of haar leven ook in overeenstemming met de gesproken woorden? Of als je naar het voortgezet onderwijs gaat, jongelui, en je hoort de leerkrachten spreken, dan denk je misschien bij jezelf, dat is mooi gezegd, maar hoe is nu uw leven? Doet u zelf ook wat u zegt? Ouders, er wordt op ons gelet, ook in de gezinnen. Spreken we alleen maar woorden of zijn we ook een voorbeeld? Dat zult u van uzelf niet zeggen. Maar als u een voorbeeld mag zijn, wordt onze jeugd daar jaloers op. Er gaat zo weinig uit van mensen die wel heel veel zeggen, maar niets doen. Die misschien wel heel mooie woorden gebruiken, maar een leven leiden dat niet spoort met hun woorden. Daarom is dit een spiegelgemeente voor een ambtsdrager, voor een leerkracht, voor een opvoeder, voor wie dan ook. Woorden wekken, voorbeelden trekken. Ben je wel eens jaloers op Gods kinderen? Trekt de dienst van God wel eens aan? En zijn wij een voorbeeldfiguur? Hoe was dat nu bij Josia? De eerste gedachte is zijn tijd. Ik wil daar een paar dingen van zeggen. Als Josia als klein kind om zich heen keek, kinderen, zag hij opa Manasse. Je zou het vorige hoofdstuk eens rustig moeten lezen. Dan kom je erachter wie Manasse was. Hij ging als een beest tekeer. Hij hield zich bezig met tovenarij. Met occultisme, zouden we vandaag de dag zeggen. Manasse liet zijn kinderen door het vuur gaan. Hij richtte de altaren voor de afgod Baal weer op, vereerde de zon en de sterren en zette zelfs een afgodsbeeld in de tempel. Manasse tergde God. Het bloed van Gods kinderen stroomde als het ware door de straten. Zoveel bracht hij om. En volgens de overlevering liet hij Jesaja doormidden zagen in een holle boom. Zo ging hij met Gods knechten om. Dat heeft die kleine Josia dus misschien gezien, of misschien heeft hij ervan gehoord. Totdat God in het leven van zijn opa kwam. Toen werd het anders. Toen lag Manasse in de gevangenis in Babel op zijn knieën. De Heere had hem op zijn knieën gekregen. Bent u door de hemel ook wel eens op die plek terechtgekomen? Met uw neus in het stof terechtgekomen, buigend voor de hoge God, die rechtvaardig de zonde van mij, van u, van Manasse moet straffen. Toen erkende Manasse dat de Heere God is. Of toen kende Manasse de Heere als de ware God. En dat heeft die kleine Josia ook gezien. Daar is over gesproken. Daar ging wat van uit. Zijn tijd. Daar leefde Josia als kleinkind tussen. Aan het hof waar de zonde gediend werd. En waar ineens de Heere ging werken in het leven van zijn opa. Josia's vader was Amon. Die man was 22 jaar oud toen hij de kroon op zijn hoofd en de scepter in zijn hand kreeg. Hij mocht regeren over het zuidelijke deel van Israël, het tweestammenrijk Juda en Benjamin. En hoe leefde Amon, de zoon van Manasse? Zo vader, zo zoon, zegt u misschien. Maar hebt u wel eens nagedacht over die uitdrukking? Hoe is dan uw leven, zo vader, zo zoon? En inderdaad, de appel viel niet ver van de boom. Amon maakte het nog erger dan zijn vader. We lezen in vers 22 van het vorige hoofdstuk. En hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren, gelijk als zijn vader Manasse gedaan had. Manasse had na zijn bekering een groot deel van de afgoden in het land opgeruimd. Daar is Amon getuige van geweest. Maar zo snel als de afgoden bij zijn vader waren verdwenen, zo snel komen ze onder zijn regering weer terug. Bij Amon gaat het van kwaad tot erger. Hij wandelt op de brede weg en snelt voort naar de eeuwige ondergang. Misschien zijn er hier ook wel kinderen van wie de vader tot God bekeerd is. Vroeger waren de afgoden in huis en toen ineens kon dat niet meer. Als kind zit je vaak niet te wachten op zo'n verandering. Amon heeft dat ook gezien en meegemaakt. En het heeft helaas niets uitgewerkt. Hij heeft zich juist des te meer in de zonde vastgebeten. Zijn tijd. Je zou zeggen een tijd van donkerheid en duisternis. Er staat zelfs van Amon in vers 23. Maar hij vernederde zich niet voor het aangezicht des Heren, gelijk Manasse zijn vader zich vernederd had. Dus gemeente, genade is geen erfgoed. Waar genade valt, zeiden ze vroeger, valt ze vrij. Hoe is dat bij u? Misschien wel een godzalige vader, een godvrezende grootvader. En hoe leeft u zelf? Wat een spiegel. En dan uiteindelijk wordt Amon gedood. Zijn knechten maken een verbintenis tegen hem en doden hem in zijn huis. Dat lezen we in vers 24. Dus die man wordt vermoord door zijn eigen dienaren. We weten niet waarom. Er werd een samenzwering gemaakt en ze hebben hem van kant gemaakt. En dan? Hoe moet het dan verder? Je zou zeggen, dan blijft er niets meer over. Dan zal er wel nooit meer een koning opstaan als Hiskia en andere vrome koningen. We lezen dan ons tekstwoord. Josia was 8 jaren oud toen hij koning werd en regeerde 31 jaren te Jeruzalem. Het was een tijd, gemeente, waarin het licht als het ware gedoofd was. Waarin alles kon en alles mocht. Je kon vroom zijn en godsdienstig en ondertussen volop in de zonde leven. Als je het land doorgaat, ging, zag je overal godsdienst, maar wel ter ere van de afgoden. Het ene beeld na het andere, zelfs in het heiligdom, in de tempel, stond een beeld. In het voorhof stonden altaren waarop geofferd werd aan de zon, de maan en de sterren. Op de platte daken van het koninklijk huis werden de hemellichamen aangebeden. Met God en zijn dienst werd gespot. Er werd geen rekening mee gehouden. Is onze tijd anders, gemeente, als het gaat over Gods wet? De zondag is toch een zondedag? En letterlijk zondag? Dan hoef je toch zeker niet naar Gods huis? Dan kun je alles doen waar je zin in hebt. Gods wet wordt met voeten getreden als het gaat om het begin en het einde van ons leven. Dat bepaal ik zelf wel. Ik laat me door niemand gezeggen. Ik heb toch mijn leven in mijn eigen hand. En zo zouden we door kunnen gaan. Dat is onze tijd. We gaan naar het tweede punt, zijn koningschap. Je zou zeggen, hoe moet dat dan en wat moet er van terechtkomen? Jozia was 8 jaar oud toen hij koning werd. Kinderen, moet je eens meedenken. Zit je in groep 5, dan ben je denk ik 8 jaar. En nu gaat het hier over een kind dat koning wordt. Misschien moet je er een beetje om lachen. Hoe kan dat nou? Een kind van 8? Wat doet nu een kind van 8? Gaat naar school, heeft speelgoed, speelt met vriendjes. Maar het was bij Jozia geen spel. Het was werkelijkheid. Jozia was 8 jaren oud toen hij koning werd. Het volk heeft hem koning gemaakt. Lees maar in vers 25 van het vorige hoofdstuk. Maar het volk des lands sloeg hen allen die verbintenis tegen den koning Ammon gemaakt hadden. En het volk des lands maakte zijn zoon Jozia koning in zijn plaats. Dus koning Ammon, de vader van Jozia, is gedood. En het volk heeft de samenzweerders, de moordenaars, opgepakt. Hen geslagen en gedood. Waarom zouden ze dat gedaan hebben? Wel, gemeente, zou het misschien zijn, omdat er toch nog enig besef was dat een koning de gezalfde des Heren was. Een koning mocht je niet doden. Wie de koning dan ook was, hoe die koning dan ook leefde. Daarom heeft David altijd goed voor Saul gezorgd en nooit de gezalfde des Heren willen doden. Vervolgens staat er, en het volk des lands maakte Jozia koning in zijn plaats. Dat is de nieuwe koning, de troonopvolger, Jozia. Weet u wat zijn naam betekent? De Heere redt, de Heere ondersteunt. En in de verte hoor ik een andere naam, Jezus, zaligmaker. Meer dan Jozia is hier. Het is wel opmerkelijk dat koning Ammon en zijn vrouw Jedida hun kind deze naam gaven. Jozia, de Heere ondersteunt, de Heere redt. Het was een goddeloze tijd. De mensen konden het zelf wel, ze hadden God niet nodig. En de afgoden hadden ze ingevoerd. Het zou kunnen dat Jozia's moeder de Heere vreesde. Het staat er nergens, dus we laten dat maar rusten. En vervolgens staat er dat hij koning werd. En u begrijpt wel, jullie ook wel kinderen, dat zo'n kind niet kan regeren. Zo'n kind is nog niet rijp voor de troon. Dus er waren ongetwijfeld anderen, voogden, regenten en adviseurs, die als het ware om de troon van deze koning stonden om hem van advies te voorzien. Ze hebben hem raad gegeven. Het is opmerkelijk dat Jozia lang mocht regeren, 31 jaar te Jeruzalem. Maar vooral het getuigenis dat erbij staat. En hij deed wat recht was in de ogen des Heren en wandelde in de wegen van zijn vader David en week niet af ter rechter noch ter linkerhand. Zo wordt zijn regering samengevat in deze eerste 2 versen. De schrijver van kronieken schrijft meestal direct hoe een koning stond voor Gods aangezicht. Of hij deed wat goed was, of hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Hij tekent altijd de verhouding tussen God en deze koning. En hier is dat dus positief. Er staat niet van deze koning dat hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren. O, dat gold wel van zijn vader en ook van zijn opa eerst. Maar er staat van hem wat er van Hiskia stond. Hij diende de Heren. Wat een getuigenis, gemeente. Wat schittert in die donkere tijd van afval en verval. Een godvrezende koning, maar wel de laatste. Een godvrezende koning over Juda. Hoe is dat met u en met jou? Lijken wij op deze jonge koning? Doen wij wat recht is in de ogen des Heren? Gemeente, Van huis uit doen we wat slecht is in de ogen des Heren. In de plaats van recht, wat goed is. Als je je leven naast Gods heilige wet legt, zie je dat het leven krom is. Je leven wijkt af. Er deugt niets van. Al lijkt het misschien wel recht in mijn oog, maar is het ook recht in Gods oog? Dat staat er heel nadrukkelijk bij. Hij deed wat recht was in de ogen des Heren. Misschien zeggen mensen wel, wat zie je er keurig uit? Wat leef je netjes? Wat doe je goede dingen? Noem maar op. Maar vindt de Heer het ook goed? Of zit er een hoogmoedig hart achter? Zit er een vroom hart achter uw uiterlijke leven? Zit er in wezen een vijandig bestaan achter dat zelf iets wil zijn, dat wil klimmen, dat wil groeien? Bij Josia mag het oprecht zijn. Dit ligt in zijn hart en het wordt heel eenvoudig, zonder veel woorden weergegeven. Hij deed wat recht was in de ogen des Heren. Dus als de Heere naar deze aarde kijkt, kinderen, en hij kijkt in het hart van deze jonge koning, dan ziet de Heere dat hij wil doen wat de Heere wil. Daar gaat het om. Dus als het gaat over de verhouding tussen de koning der koningen en koning Josia, dan ligt het vlak. Dan kan hij God als het ware onder ogen komen. O, er is in zijn hart een eerlijk voornemen gelegd. Dat lezen we in de woorden van de tekst. En hij wandelde in de wegen van zijn vader David. Dus hij gaat in het goede spoor. Zijn vader was het spoor bijster. Zijn opa was de weg kwijt, maar door genade weer op de goede weg gebracht. Maar deze jongen mag wandelen in het midden van de paden van het recht. Hij wijkt niet af ter rechter en nog ter linkerhand. En wandelde. Wandelen is rustig, bedaard je weggaan. Hij wandelde in de wegen van zijn vader David. Josia is als het ware een tweede David. Hij zette de Davidische lijn weer voort. O ja, zijn voorgangers waren ook wel uit het geslacht van David. Maar Josia mocht de tere vreze Gods hebben, zoals zijn voorvader David. Uit hem zal de meerdere Davidszoon geboren worden. Maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. En hij week niet af, staat er. Hij verliet de rechte weg niet, op welke manier dan ook, zegt de kanttekening. Je kunt heel makkelijk leven, zorgeloos en onverschillig. Komt tijd, komt raad. Ik maak me nergens druk om. Je kunt zelfs midden in de zonde leven, puur werelds, terwijl je toch in de kerk zit. En aan de andere kant kun je ook zwaarwichtig, wettisch leven. Niets kan en niets mag. Hier een weinig, daar een weinig. Smaak niet, raak niet en roer niet aan. Daar wordt ook geen mens jaloers op. Evenmin als op dat wereldse leven. Josia week dus niet af ter rechter, nog ter linkerhand. Zoals ik al zei, had de koning raadgevers die hem hielpen in de weg van de Heere te gaan. Ik denk bijvoorbeeld aan Hilkia, de hoge priester. Hij wilde dat de tempel werd hersteld. Hij was een oprechte man. En deze Hilkia vond een wetboek. Het lag als het ware onder het stof in de tempel. Want over de wet maakten ze zich niet meer druk in Juda. Ze waren zichzelf tot een wet. Ze waren vrij en blij en autonoom. Niemand hoefde hen iets voor te schrijven. Maar nu komt dat wetboek tevoorschijn. En daarin zegt de Heere hoe we moeten leven, ook nu nog. Hilkia gaf het wetboek aan de schrijver Safan, ook een man met liefde voor de dienst van de Heere. Safan ging met het wetboek naar de koning en las eruit voor. En dan lezen we dat de koning zijn klederen scheurde van verdriet over de zonde van het hele land tegen Gods wet. Hilkia en Safan waren de koning dus behulpzaam. Maar we lezen ook over de profetes Hulda, een vrouw die de Heere vreesde en profetische woorden mocht spreken. En over Ahikam, een dienaar van de koning, een man die ook voor de profeet Jeremia zorgde en hem beschermde. Zo waren er dus meerdere raadgevers die de Heere gebruikte om invloed uit te oefenen op Josia. Wat een wonder dat hij in de goede weg mocht gaan. Hij deed wat recht was in de ogen des Heeren. Het is belangrijk, gemeente, wie ons raad geeft. Ouders, opvoeders, ja, wij allen, naar wie luisteren we? Wie geven we gehoor? En door wie laten wij ons raden en gezeggen? Jongelui, misschien wel door je vrienden. Zijn dat vrienden in het kwaad? Of wijzen ze je de goede weg? Deze jonge Josia kreeg de goede weg aangewezen. Hij mocht wandelen in het effen recht des Heren. Maar misschien vraagt u, hoe is dat nu gekomen? Want dat staat toch niet zomaar op zichzelf? Dan komen we bij de derde gedachte, zijn zoeken. Zijn tijd, zijn koningschap, zijn zoeken. Want er staat in vers 3, want in het 8e jaar zijn regering, toen hij nog een jongeling was, begon hij de God van zijn vader David te zoeken. Laten we eerlijk zijn, gemeente, als je een vader hebt die nergens staan doet, is het gemakkelijkst om maar achter hem aan te gaan. Als mijn vader naar de kroeg gaat in plaats van naar de kerk, dan ga ik daarin mee. Dat is toch niet zo'n moeilijke keuze, jonge mensen. En dan kun je ook nog zeggen, mijn vader doet het ook. Hij heeft toch zelf het voorbeeld. Zo was het in de opvoeding van Josia. En dan lees ik vervolgens, in het 8e jaar zijn de regering. Tel eens mee, kinderen. Hij was 8 jaar oud toen hij koning werd. Hij heeft 8 jaar geregeerd. Dan is hij 16. En wat staat er dan van deze 16-jarige jongen? Hij begon de God van zijn vader David te zoeken. Dat is opmerkelijk. 16 jaar. Misschien ben jij wel 16. Dan lacht het leven je toe. Dat gold zeker aan het hof waar Josia opgroeide. Daar was van alles te beleven. Daar mocht alles wat God verbood. Je kon gaan en staan waar je wilde. Geen mens die je waarschuwde. 16 jaar. Misschien zit je dan wel in het jaar dat je examen hebt gedaan. De toekomst lacht je toe. Wie kan mij wat maken? Maar wat staat er van deze jongen van Josia? Hij was nog een jonge man en hij begon de God van zijn vader David te zoeken. Hoe kwam dat? Dat zou kunnen door die raadgevers. Dat zou zomaar een middel kunnen zijn. Mensen die de Heere vrezen, die om je heen staan en die je adviezen kunnen geven, die kunnen door de Heere gebruikt worden om hem te gaan zoeken. Het zou kunnen dat Josia begon te zoeken omdat hij gehoord had van zijn vader David. Dat staat er namelijk heel duidelijk en expliciet bij. De God van zijn vader David te zoeken. David mocht al jong de Heere vrezen. Misschien heeft dat hem jaloers gemaakt. Misschien kwamen de verhalen over David terug die hem vroeger verteld waren. Ik weet het niet. Ik weet wel dat verhalen uit de klas later terug kunnen komen. Of dat catechisatielessen later in je gedachten terugkomen. En dat de Heere dat kan gebruiken, jonge mensen. Er zijn veel uitleggers die naar de oorzaak zoeken. Maar gemeente, is de oorzaak niet heel eenvoudig. God begon. En daarom begon Josia te zoeken. Het uur van Gods welbehagen was daar. De Heere greep in zijn leven. Hoe hij voor die tijd geleefd heeft, weten we niet precies. Maar hij begon de God van zijn vader David te zoeken. Heere, mag ik nu net als David worden, die als kind u vreesde? Mag ik net als David worden, die u gezocht en gevonden heeft? Mag ik Davids grote zoon leren kennen? Dat woordje zoeken drukt iets uit, gemeente. Dat betekent dat hij ernstig, hartelijk en toegewijd deed. Het was niet zomaar een oppervlakkig zoeken, maar hij begon, zo lezen we, de God van zijn vader David te zoeken. En eerst een vraag. Zoekt u die God ook al? Daar is de Bijbel vol van. Zoek de Heere en leef. Dat zegt de Heer in bijzonder tegen onze kinderen, tegen onze jonge mensen, tegen 16-jarigen of welke leeftijd je ook hebt. Waarom dan nu de Heere te zoeken, vraag je misschien. Waarom was het nu zo'n zegen dat die jongen begon te zoeken? Wel, dat bewaart je voor heel veel zonden. Gods kinderen moeten vaak zeggen, had ik maar eerder naar hem gezocht, dan had ik me niet zo uitgeleefd in de zonde. 16 jaar is daar een uitstekende leeftijd voor. Deze jongen begon de Heere te zoeken, dat bewaarde hem voor veel meer kwaad. Zonde die je niet hebt gedaan, behoef je ook niet te belijden. Daar is ook geen vergeving voor nodig. Waarom is het zo'n wonder dat hij nu de Heere begon te zoeken? Wel, gemeente, omdat de eeuwigheid zo lang is en je jeugd zo kort. De Heere zegt het in het bijzonder tot onze jonge mensen. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Hoe zal het zijn als ik de God van David, de God van Josia mis en in de eeuwigheid Gods toorn over al mijn zonden zal worden uitgegoten? Het leven is vergeleken bij de eeuwigheid zo kort. Zoek hem dan. Je hebt nu de tijd om de Heere te zoeken. Ja, dominee, maar ik heb het ook druk. We hebben het allemaal druk, ook als je jong bent. Toch, als je later terugkijkt, zul je zeggen, ik had in mijn jeugd nog de meeste tijd. Gebruik die tijd. Hoeveel tijd verprutsen we, ook ouderen, bijvoorbeeld aan sociale media? Wat een genadetijd gaat er verloren. Het is vindenstijd en daar gaat een zoekenstijd aan vooraf. De tijd om de Heere te zoeken, dat is de tijd om de ware vreugde te leren kennen. Daar is Josia achtergekomen. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan anderen smaken in een tijd. De wereld lijkt wel lol en vreugde te geven, maar het is allemaal leeg, arm en kaal. Een mens blijft ongelukkig achter. Josia gaat God zoeken, de God van zijn vader David. Als je jong bent, heb je over het algemeen nog weinig zorgen en nog veel indrukken. Daarom zoekt eerst het koninkrijk Gods. Over wat dat inhoudt gaan we nog iets zeggen, maar we zingen eerst uit Psalm 119, vers 5 en 19. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren? Gewis, als hij het houdt naar het heilig blad. U zoekt mijn hart, mijn oog blijft op u staren. Dus we zingen Psalm 119, vers 5 en ook het 19e vers.
Thank you.
Josia tot God bekeert. Zijn tijd, donker, politiek, maatschappelijk, godsdienstig, zedelijke verwording, alles kan ermee door. En toen zijn koningschap, hij wordt een koning in die tijd, op jonge leeftijd, bijgestaan door mensen die hem adviseren. Door de Heer in het rechte spoor geleid, ook in zijn ambtsuitoefening. Vervolgens zijn zoeken, en hij begon de Heer te zoeken op 16-jarige leeftijd, in het 8e jaar zijner regering, toen hij nog een jongeling was, begon hij de God van zijn vader David te zoeken. Als je God gaat zoeken, gemeente, dan ben je God kwijt. Als je God gaat zoeken, is er een gemis van God gekomen. Als je God gaat zoeken, komt een liefde in je hart tot de Heere. Dan zie ik Josia bij wijze van spreken zijn knieën buigen in het koninklijk paleis. Dan gaat hij de Heere zoeken met ingespannen krachten. Hoe komt dat? Omdat God begon. Het goede werk dat hij begonnen is, zal hij voleindigen. Is God ook bij u begonnen? Of bent u zelf begonnen? Of is dat uw vraag? Ben ik met God begonnen? Of is God met mij begonnen? Bij Josia was het niet zomaar een eendagsvlieg of een morgenwolk. Dat is een wolk die je ziet en terwijl je kijkt verdwijnt hij al. Het was geen vroeg opkomende dauw die je even ziet en dan weer in het niets verdwijnt. Nee, het was een oprecht zoeken. Dat benadrukt de tekst met dat woordje zoeken. Begon hij de God van zijn vader David te zoeken. Dan komt er een verlangen in je hart. Een heimwee in je ziel om God te leren kennen. Dan ga je de zonde haten. Dan ga je van walgen. Kent u dat zoekende leven? Dan krijg je een betrekking op de Heere en zijn dienst. Op alles wat van God is. Daar gaat je hart naar uit. Dan ligt daar uw leven in. Op de bodem van uw ziel. Iets wat niemand eruit kan halen. Geen duivel, geen wereld, geen zonde. Als de Heere begint, is het begin goed. Ja, dan is ook het einde goed. Al zien Gods kinderen het zelf vaak niet. Het wordt vaak bestreden en aangevallen. Maar hij staat voor zijn werk in. En als je zelf begint, is ook het einde verkeerd. Daarom is deze vraag zo belangrijk. Is het begin er? Hier was er een begin. De Heere maakte hem van dood levend. Hij wordt tot God bekeerd. En de vrucht daarvan is zoeken. Zo wordt het samengevat met één woord. En wat zoekt hij dan? Gods gunst, Gods gemeenschap, om in de genade hersteld te worden. Gemeente, kent u dat zoeken in uw leven? Was Josia beter dan zijn vader Amon? Nee hoor, ze lagen allebei even dood in zonden en misdaden. Ze hebben allebei uitgeroepen, wijk van mij, aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. De een misschien bruter dan de ander, maar in wezen hetzelfde. Niet naar God gevraagd en niet naar God gezocht. In onze tekst ligt er de nadruk op dat hij begon te zoeken. En dat laten we ook zo staan. Maar dat is altijd vrucht van God zoeken. Anders zoekt er geen mens. Dat is welbehagen. Dat is vrije genade. Dat is goddelijke ontferming. Gemeenten, zijn er hier nu ook die aan het zoeken zijn? Hoe moet je dan zoeken? De Heere geeft middelen om hem te zoeken en te vinden. De catechisatie is zo'n middel. Het verenigingsleven is ook zo'n middel waar de Heere zich laat vinden. Als je zoekt, kom je trouw op naar de kerk. Van zondag tot zondag. Onder de leesdiensten, onder de predikanten of studenten die voorgaan. Dan blijf je niet zomaar thuis. Dan ben je op de akker waar de Heere wil werken. En de Heere laat zich vinden in zijn woord. Dus dat zoeken houdt in alle middelen gebruiken waar de Heere zijn zegen aan moet geven. Lees je je Bijbel voordat je weggaat? Bid u voordat u naar de kerk gaat? U zegt, kunnen we het dan verdienen? Is het dan zo makkelijk? Is het dan maar een optelsom? Nee, maar het is wel de middellijke weg waarin de Heere zich laat vinden. Daar komt de Heere in mee. Want die mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. Bid dan om de bediening van Gods geest. Hier gaat de geest zijn werk doen in het hart van deze jonge koning. En gemeente, als de Heere gaat werken, wordt dat ook zichtbaar. We gaan naar het laatste punt, zijn reformeren. Hoe Josia ging reformeren staat in vers 3b tot en met 7. Lees maar mee, ik zal er wat van proberen te zeggen. En in het 12e jaar begon hij Juda en Jeruzalem van de hoogten en de bossen en de gesneden en gegoten beelden te reinigen. Moet je even meetellen. In het 12e jaar van zijn regering. Kinderen, hij was 8 jaar oud toen hij koning werd. 12 erbij, dan is hij 20. Iemand zegt misschien, dat vind ik een beetje vreemd. Als God je bekeert, dan komt dat toch direct openbaar? Nu heeft er nog 4 jaar tussen gezeten. Let er echter op dat het hier gaat over wat hij in zijn rijk deed. In de tijd van Josia werd je op je 20ste jaar leeftijd volwassen. Blijkbaar hebben de adviseurs zich toen wat teruggetrokken en heeft Josia de regering als het ware in zijn eigen hand genomen. En hij is voortvarend te werk gegaan. Waarom zo voortvarend? Gemeente, als God in je leven komt, dan word je gunnend en gaat de eer van God wegen. Dan kijk je om je heen. Mijn kinderen hebben ook een ziel. Mijn ouders hebben ook een ziel. Mijn collega's hebben ook een ziel. Mijn vrienden moeten ook voor God verschijnen. En hoe moet dat dan? En de eer van God gaat wegen. Josia gaat reformeren. Reformatie begint altijd in je hart en wordt zichtbaar in je levensgang, in je levenswandel. Het wordt ook zichtbaar in het maatschappelijk opzicht. Er staat, hij begon Juda en Jeruzalem te reinigen. Juda was het tweestammenrijk, met Jeruzalem als hoofdstad. Josia gaat reinigen te werk. Hij pakt als het ware de bezem en gaat schoonmaken. Hij spaart niets en niemand. Van de hoogten staat er dat ze worden verwijderd. Kinderen, hoogten zijn heuveltjes waarop altaren stonden te branden en te roken voor de afgoden. Weg ermee, zegt Josia, de bijl erin. En vervolgens, en de bossen. Wat is er nu mis met bossen, vraagt u. Wel, gemeente, met die bossen wordt bedoeld op gewijde plaatsen, palen en bomen, waar de vruchtbaarheidsgodin Ashera wordt vereerd. Dat ging gepaard met hoererij en tempelprostitutie. Daarom moeten die bossen gereinigd worden. Weg ermee. En de gesneden en de gegoten beelden. Dus die beelden, prachtig uitgesneden in hout of gegoten in tin, brons of koper. Maar hoe prachtig ze er ook uitzagen, ze waren verfoeilijk voor Gods aangezicht. De Heere had er een afkeer van en Josia deed ze weg. En men brak voor zijn aangezicht af de altaren der Baals. Wat waren er veel Baals altaren in het land? Ze moesten verdwijnen, want er is maar één God. Dat is niet Baal, maar dat is de Heere die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. Voor zijn aangezicht staat er heel treffend bij. Josia was geen koning die op zijn troon bleef zitten en zijn knechten van alles liet doen. Hij was er zelf ook bij. Hij gaf bevel, verwijder dat eens, sla dat kapot, hak dat om, weg met al die afgoden. Zo geeft hij leiding. Er mag niets blijven staan. En men brak voor zijn aangezicht af de altaren der Baals en de zonnebeelden. Over dat laatste wordt verschillend gedacht. Sommigen denken aan grote pilaren ter ere van de zon, die door het hele land stonden en van heinde en ver te zien waren. Anderen denken aan een soort wierookaltaren, die op gewone altaren waren neergezet, dus dat het altaar als het ware verhoogd werd. Hij hieuw ze af. De bossen ook, en de gesneden en gegoten beelden verbrak en vergruisde en strooide hij op de graven dergenen die hun geofferd had. U zegt, het staat er nogal met heftige woorden. Ja, dat is wat geweest in Juda. Overal waren ze bezig. Alles werd verpulverd. Er bleef niets van over. En wat er van overbleef was as en gruis. Dat werd uitgestrooid over de graven van de afgodendienaars. En de beenderen der priesters, zo lezen we, verbrandde hij op hun altaren. Het gaat om de beenderen van de priesters die trouw de afgoden hadden gediend. Soms zelfs priesters uit het huis van Levi, die het werk in de tempel moesten doen. Hun beenderen werden verbrand op de afgodsaltaren. Weet u wie dat al had voorzegd? De profeet uit Juda, die naar Jerobeam kwam. Lees er thuis 1 Koningen 13 vers 2 maar eens op na. Jerobeam was koning van het 10-stammenrijk en nam een altaar in gebruik dat gewijd was aan de kalverendienst. Toen kwam daar die onbekende profeet en zei: altaar, altaar, zo zegt de Heere, zie, een zoon zal aan het huis van David geboren worden, wiens naam zal zijn Josia. Die zal op u offeren, de priesters van de hoogten. Die zal op u roken en men zal mensenbeenderen op u verbranden. Dat gebeurt dus hier. Josia is aan de macht en de beenderen van de priesters worden verbrand op het afgodsaltaar in Bethel. En hij reinigde Juda en Jeruzalem. En hij gaat zo voortvarend te werk dat hij vervolgens ook nog naar het 10-stammenrijk gaat. U zegt, dat was toch weggevoerd? Ja, maar daar waren nog wel wat mensen achtergebleven en die vielen nu onder Assyrië. Daartoe in de steden van Manasse en Ephraim en Simeon, ja tot Naftali toe, in haar woeste plaatsen rondom. Hij gaat te werk met houwelen, met messen en bijlen, met spaden en schoppen, zeggen de kanttekenaren. Er is dus heel wat gereedschap voor gebruikt. En dan tenslotte brak hij ook de altaren af en de bossen en de gesneden beelden stampte hij. Eigenlijk wordt het vergeleken met tarwe, dat tussen de molenstenen verpulverd wordt. Er bleef niets van over. Daarna keerde hij weder naar Jeruzalem. Dat was zijn reformatie. Wat kunnen we daar nu van leren, gemeente? Mag ik u eens vragen, hoe staat het met uw afgoden? Het gaat hier over reformatie. Het uitroeien van de afgodendienst. Als de Heere in uw leven komt, dan wordt het waar. Heen en uit met de afgoden. Wat heb ik nog meer met u te doen? Gemeente, een afgod voert me van God af. Steeds verder, naar de eeuwige afgrond. Dat is een afgod. Ja, maar ik heb geen houten palen of gegoten beelden in de tuin staan. Nee, gemeente, dat is maar goed ook. Maar er zijn ook andere afgoden, al wilt u die misschien zelf niet zien. Waar hebt u de laatste 24 uur aan gedacht? Waar bent u vanmorgen mee opgestaan? Waar gaat u vanavond mee naar bed? Met welke gedachten, welke beelden? Wat leeft er in uw hart zo de hele dag door? Mag ik dat eens vragen? U krijgt huisbezoek vandaag. Hebt u afgoden waar u vastgekluisterd aan zit? Die moeten uitgehouwen worden, uitgeroeid. Gemeente, als de Heere komt, gaat dat vanzelf. Dan gaan ze de deur uit. Want dan komt er één in het hart. En dat is God. Dat is Christus. Dan is er als het goed is geen plaats voor een andere liefste. Dan is hij de liefste van je hart. Ik zei toch al, het zoeken van de Heere geeft vreugde. Ja, dat vervult alles. Dat schenkt ware verzadiging. Dan mag het in mijn hart leven. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Dan ga je de dichter verstaan. Mijn hart is bereid, o God. Dan is er geen plaats voor andere dingen. En daarom, ga nu straks uw huis eens binnen en denk na. Wat moet er mijn huis uit? Misschien staan er wel afgoden. Kijk eens in uw hart en zeg maar, Heere, u weet welke afgoden ik heb. Mijn boezemzonden, die ik het langst en het liefste wil vasthouden, koste wat het kost. Afgoden, dat is alles in de plaats van God of naast God waar ik mijn vertrouwen op zet. Waar vertrouwt u op, gemeente? Waar leeft u voor? Wat heeft de liefde van uw hart? God en zijn zalige dienst? Of, ja, daar komt het weer, zeg je misschien, met de voetbal, met de media, de muziek. Maar het kan ook gaan om vrome godsdienst, uw werk, uw bedrijf, noem maar op. Je kunt eigenlijk van alles een afgod maken, zelfs van je kinderen. Dus daarom, gemeente, wat staat er nu tussen God en uw ziel in? Dat is de vraag die we mee naar huis nemen. Gods kerk gaat zeggen, heen en uit met de afgoden. Wat heb ik nog meer met u te doen? Verlaat, vergeet wat u ooit kon bekoren en wat voorheen u dierbaar en beminnenswaardig scheen. Zo gaat de bezem door het huis van Juda. Dierbare of aangename zaken in ons leven die ons tot zonde verleiden, ze moeten eruit. Christus zegt, indien uw oog u ergert, trek het uit. Hoe bedoelt Christus dat? Wel, dat er radicaal aan toe gaat. We zijn misschien te weinig radicaal. Zet dan een filter op je mobiel. Zorg dan dat je niet steeds met drank in aanraking komt. Gooi die troep uit je woning. U zegt, nou, maar moeten we dat allemaal zelf doen? Hij begon de Heere te zoeken. We mogen niet met de afgoden leven, of we nu bekeerd zijn of niet. En als de Heere komt, gemeente, dan komt er liefde. En dan is het helemaal niet zo moeilijk. Ik zeg niet dat er nooit strijd is, of dat er nooit door de achterdeur soms weer allerlei andere afgoden naar binnen komen. Maar weet u wat ik wel zeg, gemeente? Dat Gods kinderen gaan leren, ook al is hun hele huis gereinigd, dat de grootste afgod van binnen zit. Het ik, de hoogmoed. Dan kunnen ze met Luther misschien wel in een klooster gaan, maar ze nemen zichzelf mee. Calvijn zegt het, ons hart is een fabriek van afgoden. Heb je je hart leren kennen? En nog een betere vraag, heb je de meerdere Josia leren kennen? Meer dan Josia is hier. O, in hem is het bloed tot reiniging. In hem is het bloed tot verzoening van alle zonden. Zijn er nog afgodendienaars? Zie eens op die meerdere Josia. Hij werd verbrijzeld. Voor wie? Voor doorbrengers. Voor albedervers. En daarom, dat bloed is er. Zijn bloed reikt nog tot de grootste van de zondaren. Zie dan, meer dan Josia is hier. Amen. Heere, u brengt ons aan het einde van deze dienst. En dan hebben we uw woord meegekregen. Maar dan kunt u het alleen toch in onze harten brengen. Heere, zou u het willen zegenen. En zou u willen geven dat het toch zijn uitwerking mag hebben. Dat het zo in ons leven is. Misschien kregen we de spiegel wel voorgehouden. Heere, zou u dan door uw geest die reformatie willen werken. Dat zoeken van u. en uw dienst. Wilt u ook onze jonge mensen die misschien ook zo in de wereld kunnen leven en genieten van het hier en nu, stilzetten en ze doen zien om dat goed wat nooit vergaat. Heere, zou u dan uw woord willen zegenen aan de gehele gemeente, ook de gasten die in ons midden mochten zijn, die het misschien in een andere taal hoorden, maar wilt u het ook aan hun hart zegenen? Wilt u in het verdere van deze dag met ons zijn? En wilt u onze broeders helpen die vanmiddag en vanavond uw woord hopen te lezen en ook uw naam hopen aan te roepen? Wat een moeilijk werk, Heere, maar als u die geest der genade en gebeden geeft, dan zal het toch gaan. Wilt u dan zo deze dag met ons zijn? En vergeeft u toch ook alles van deze morgen, wat niet was naar uw wil en wat niet was naar uw wet. Ook de ambtelijke zonden, we vragen er vergeving voor. Om Jezus wil. Amen. De slotpsalm is psalm 25, vers 6. Wie heeft lust den Heer te vrezen? Het allerhoogst en het eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Psalm 25, vers 6. De zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend ons uw troost neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.